enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 81 en daarvan de versen 17 en 13. Psalm 81, de versen 17 en 13. Hoofdstuk doch vooraf Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Koningen 1. En Moab viel van Israël af na Achabs dood. En Ahazia viel door een tralie in zijn opperzaal die te Samaria was en werd krank. En hij zond boden en zeide tot hen, gaat heen, vraag Baal Zebub, de god van Ekron, of ik van deze krankheid genezen zal. Maar de engel des Heeren sprak tot Elia de Tisbiet, maak u op, ga op den bode des konings van Samaria tegemoet en spreek tot hen. Is het omdat er geen God in Israël is dat gij lieden heen gaat om Baal Zebub, de God van Ekron, te vragen? Daarom nu zegt de Heere alzo, gij zult niet afkomen van dat bed waarop gij geklommen zijt, maar gij zult de dood sterven. En Elia ging weg. En zo kwamen de boden weder tot hem, en hij zeide tot hen, wat is dit dat gij wederkomt? En zij zeiden tot hem, een man kwam op ons tegemoet en zeide tot ons, gaat heen. Keert weder tot de koning die u gezonden heeft en spreekt tot hem, zo zegt de Heere, is het omdat er geen God in Israël is, omdat gij zendt om Baal Zebub, de God van Ekron, te vragen, daarom zult gij van dat bed waarop gij geklommen zijt niet afkomen, maar gij zult de dood sterven. En hij sprak tot hen, hoedanig was de gestalte des mans die u tegemoet opgekomen is en deze woorden tot u gesproken heeft. En zij zeiden tot hem, hij was een man met een harig kleed en met een lederen gordel gegord om zijn lendenen. En toen zeide hij, het is Elia de Tisbiet. En hij zond tot hem een hoofdman van 50 met zijn 50 en als hij tot hem opkwam, want zie, hij zat op de hoogte eens bergs, zo sprak hij tot hem, gij man Gods, de koning zegt, kom af. Maar Elia antwoordde en sprak tot de hoofdman van 50, indien ik dan een man Gods ben, zo dalen vuur van den hemel en verteerde u en uw 50. Toen daalde vuur van den hemel en verteerde hem en zijn 50. En hij zond wederom tot hem een andere hoofdman van 50 met zijn 50. En deze antwoordde en sprak tot hem, gij man Gods, zo zegt de koning, kom haastiglijk af. En Elia antwoordde en sprak tot hem, ben ik een man Gods, zo daalde vuur van den hemel en verteerde u en uw 50. En toen daalde het vuur Gods van de hemel en verteerde hem en zijn 50. En wederom zond hij een hoofdman van de derde 50 met zijn 50. Zo ging de derde hoofdman van 50 op en kwam en boog zich op zijn knieën voor Elia. En smeekte hem en sprak tot hem, gij man Gods, laat toch mijn ziel en de ziel van uw knechten van deze 50 dierbaar zijn in uw ogen. En zie, het vuur is van den hemel gedaald en heeft deze twee eerste hoofdmannen van 50 met hun 50 verteerd. Maar nu laat mijn ziel dierbaar zijn in uw ogen. Toen sprak de engel des Heren tot Elia, ga af met hen, vrees niet voor zijn aangezicht En hij stond op en ging met hem af tot de koning. En hij sprak tot hen, zeggende: Zo zegt de Heere, daarom dat gij boden gezonden hebt om Baal-Zebub, de god van Ekron, te vragen, is het omdat er geen god in Israël is om zijn woord te vragen? Daarom van dat bed waarop gij geklommen zijt, zult gij niet afkomen, maar gij zult de dood sterven. En alzo stierf hij naar het woord des Heren dat Elia gesproken had, en Joram werd koning in zijn plaats, in het tweede jaar van Joram, de zoon van Jozefat, de koning van Juda, want hij had geen zoon. Het overige nu der zaken van Ahazia die hij gedaan heeft, is dat niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël? Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Lieve Heren, gij hebt het woord weer voor ons geopend. Maar mocht het ook geopend worden voor onze harten. Want als wij uw woord openslaan, dan is het nochtans verzegeld, omdat we van nature niet verstaan de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn ons een dwaasheid en een ergernis. Lieve Heren, dat we het mochten verstaan naar de zin en mening uw geestes, dat gij het in ons harten zoudt openbaren. Niet alleen de betekenis, maar ook de betekenende zaak mochten kennen. Voor eigen hart en leven, o Heren, dat gij ook deze dag eraan te pas zoudt komen waar uw woord op het rechtst verkondigd mag worden door uw geroepen, bekeerde geroepen knechten. Heren, dat dat woord zijn loop mag hebben, dat uw koninkrijk erdoor wordt uitgebreid en dat het dwalende volk, wat gij een reformatie gegeven hebt, hun afgoden mag afleggen door waarachtige bekering, om in uw dienst gesteld te worden, waar ook geplaatst. Heer, het is alles traditie, gewoonte, het is alles God en de mammon dienen, het is alles vrede, vrede en geen gevaar. Het is alles valse oecumene wat de kerkklok slaat. Het oordeel beginnen van het huis Gods. En wat zal het einde daarvan zijn? O Heere, ontferm u over uw kerk. Ontferm u over uw kerk wereldwijd. De broeders, de zusters, waar ze zich ook bevinden. Ook die broeder die ook deze dag, als gij het geeft en hem de gezondheid geeft, de kracht geeft, de genade geeft, uw geest geeft om uw woord uit te dragen, mocht gij hem in alles voorzien. Mocht gij ons vervullen als lege vaten met die schat die gij geopenbaard hebt in uw woord. En die schat is Christus. O lieve Heere, dat we hem mochten kennen en in de kracht van zijn opstanding vervolgen te kennen. Dat we u mochten navolgen waar gij ook heen gaat, in bezaaide en onbezaaide wegen, door eer en oneer. Kwaad gerucht en goed gerucht. Lieve Heere, het is geen weg naar het vlees, maar het woord is vlees geworden. Ach, als we dat eens zouden verstaan, dan zouden we alles van ons wegwerpen wat u niet zijt, wat Christus niet is. U kiest mijn hart eeuwig tot mijn koen. Heren, mocht gij uw kerk gedenken, heren, de vervolgde kerk. Dat is niet op bepaalde plaatsen der aarde, want uw kerk wordt wereldwijd vervolgd. Met name in het Westen, met name binnen de kerk. Maar mocht uw ware volk verstaan dat ze eruit moeten, omdat gij het oordeel op de kerken gelegd hebt, omdat gij niet meer zult verhoren of horen, dan alleen dat volk wat zich mag begeven buiten de legerplaats, om uw smaadheid te dragen. Heren, gij zegt het in uw woord, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Maar dat heb een einde, dat heb een einde. want dan komt gij onherroepelijk met uw verbondspraak. O Heere, want gij zijt een God die op deze aarde vonnis geeft. Gij zijt eindeloos barmhartig in Christus, maar buiten Christus zijt gij een verterend vuur, een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. We mochten het eens beseffen, Heer, dat we hier op doorreis zijn. Wat is een mensenleeftijd? Dat wordt schielijk afgesneden. Die zich hebben beroemd liggen nu op het ziekbed. Ach, Heer, wat zal het toch zijn om u onverzoend te ontmoeten. Mochten er nog zielen gered worden, gedenk de zieken, de ernstig zieken, Heer. Die vrouw die daar ernstig ziek ligt, mocht gij haar ziel nog redden en van het verderf. Mocht gij uw kerk nog uitbreiden, ook deze dag onder ons, ja tot aan de verste grenzen. Lieve Heere, dat gij een glans op uw kerk mocht leggen door de glans van Christus, door het licht dat van zijn aanzicht straalt, wat straks ten hoogste toppunt zal stijgen. Heere, dat we mochten zijn waar gij zijt en dat we ook aan deze zijde van het graf uw voetstappen mogen drukken. Heere, het is niet veel in getal, maar gij rekent nooit met aantallen. Want waar gij zijt, daar is alles. Omdat gij zijt alles en in allen. En daar is ook uw kerk, want gij wilt niet zonder onderdanen zijn. Dat hebt gij in uw woord geopenbaard, want gij had het hele mensdom kunnen wegschuiven met de bezem van uw gerechtigheid in de eeuwige rampzaligheid. Maar gij hebt besloten om een volk zalig te maken in Christus. O Heere, mochten we daarvan ook deze dag in uw gunst aanschouwen. De bekering van zondaren tot verheerlijking van uw naam. Gedenk ons hier alle tezamen, Heere. Gedenk al degenen die onder uw woord vergaderd zijn, waar uw woord recht gesneden wordt. Mocht gij de valse leraars de mond stoppen, die wel heel rechtzinnig kunnen spreken, maar toch uw knechten niet zijn, wat ook elke dag blijkt, als we het maar mogen zien. Maar gij hebt één waarachtig kenmerk gegeven, en nog veel meer, maar deze, dat uw kinderen een vreemde geenszins zullen volgen. Geen zin, omdat ze u kennen, omdat ze uw stem kennen en omdat gij hen kent en hen toespreekt in genade. O Heere, mocht gij uw naam en genade verheerlijken over de ganse aarde. Stort uw geest nog uit op alle vlees. Het is gebeurd, het heilsfeit van Pinksteren wordt in onze dagen als een stappenplan verkondigd om mensen te misleiden. Arbeiders van de Satan, o Heere, neem ze weg. Of ze moeten er zijn tot verderven velen. Want het is een reuken des levens ten leven of een reuken des doods ten dode. Lieve Heere, uw volk en beide. Maar gij zegt, gij overtreft en overwint de dood. Zie, ik ben dood geweest. O Heere, dat we het leven in Christus mochten vinden en hervinden. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Geliefde, dat tweede boek van Koningen, dat is een kleine Bijbel in de Bijbel. Dat is met al Gods woord het geval. We moeten niet alleen het Nieuwe Testament preken, maar we moeten ook het Oude Testament preken. En in dat eerste hoofdstuk, ik werd bij het tweede hoofdstuk bepaald. Bij dat tweede hoofdstuk bepaald, maar toen las ik het eerste hoofdstuk en dat kan ook niet gemist worden. Ik zou elke preek wel heel Gods woord willen preken. Alles uit willen klaren. We zijn hier aan de tijd gebonden. We zijn hier aan de tijd gebonden. Ik zei pas nog tegen een broeder, ja, ik ben ook zo'n bijbelwandelaar. Ik zeg maar, je moet meer tekst verklaren. Hè? Tekst, dat is hervormd. Tekst verklaren. Vroeger preekte de dominees eerst de objectieve waarheid, de eerste helft van de prediking. En de tweede helft van de prediking kwamen ze met de toepassing. Nou, dat is geen wet van Meden en Perzen, om het zo te doen. En zo de Heer Jezus. Ja, de Heer Jezus spreekt er wel de gelijkenissen, de objectie, naar de objectieve waarheid wezen. En daaruit opkwamen. En daarvan doordrenkt waren. Maar, geliefde, we hebben te preken zoals de Heilige Geest het ons leert. Op grond van het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Niet anders, niet anders. En daarin heeft de Heer een veelkleurige kerk. Elk vogeltje zingt zoals God hem gedekt heeft. Ja. Wordt ook niet meer verstaan in onze dagen. Omdat het biblicisme overheerst. Een biblicist wil voor elke waarheid een tekst. De dopersen die willen een tekst voor de kinderdoop. Weet je waarom? Omdat ze zonder geloof zijn. Dat is het. Want kijk, het ongeloof, die wil altijd bewijs. Ja, en dan een zodanig bewijs, een letterlijk bewijs. Een rationeel bewijs. Nou, als je zo de Bijbel wil lezen en verstaan, dan versta je niks. Dan versta je niks, nee. Als de Heilige Geest je doet verstaan, hoort en verstaat, dan kun je het dikwijls nog ineens uitleggen. Nee, dan kun je het dikwijls nog ineens uitleggen. Maar dan mag je door het geloof verstaan. Het geloof, als het geloof, daar is geen rationeel verstaan bij. Nee. Het geloof is een bijzonder ding. Het is een gave Gods, maar je hebt voor het geloof geen verstand nodig. Dat wordt wel vaak beweerd. En de Heere sluit het ook dikwijls niet uit, want als je een wedergeboren hart ontvangt, dan wordt ook je verstand verlicht. Hè? Maar dat betekent natuurlijk niet dat het geloof van het verstand afhankelijk is. Het verstand is van het geloof afhankelijk. Als je het nou zo eens mag verstaan. Want de Heere deelt door het geloof, hè, de geheimenissen van de zaligheid mede. En dan mag je het eerst in je hart ontvangen. En als de Heilige Geest in je woont, dan gaat die ook je verstand verlichten. Ja, dat is een heel ander licht als kunstlicht hoor. Want dan zeg je niet, nou begrijp ik het. Want dan is het wonder eruit, dan is het nog niet van God, dan is het nog van de duivel. Als er sprake is van geen waar geloof. Ja, met die mensen kun je geen woord wisselen. Het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. Kun je geen woord mee wisselen. Dan moet wel tot die mensen moet wel gepreekt worden. Hè? Opdat ze zich zouden bekeren. Dat is ook een werk Gods. Bekering is vernieuwing. Bekering is geen veranderingetje. Vroeger zeiden ze vaak van de kroeg met de kerk bekeerd. Hè? Nou ja, daar ga je nog mee verloren. Ja. Ons woord van overdenking vindt u in 2 Koningen 1 en we gaan vanaf het eerste vers. En Moab viel van Israël af na Achabs dood. Ja, Moab viel van Israël af naar Achabs dood. En als je daarbij de kanttekeningen leest, te weten wandelende op het dak. Nee, nummer 2 in de kanttekeningen. Anders overtrad tegen Israël, dus Moab werd een vijand van Israël. Nou, dat was ook naar Gods bevel, want Achab die had een verbond met de duivel gemaakt, een verdrag met de hel. Want Achab was een goddeloze koning. En in het laatste hoofdstuk van het eerste koningenboek, dus we zijn nou in 2 koningen, maar je hebt er gehad 1 koningen aan, boek 1 koning aan vooraf. Daar staat geschreven dat koning Ahazia, want daar gaat het hier over, koning Ahazia, de opvolger was van koning Achab. Maar koning Ahazia heeft maar 2 jaar geregeerd over Israël. Israël, het 10-stammenrijk. En dat 10-stammenrijk had zijn residentie in Samaria. Niet in Jeruzalem, want dat behoorde Juda toe, het 2-stammenrijk. Maar geliefde, van deze koning Ahazia staat geschreven dat hij kwaad deed in de ogen des Heren. En dat hij wandelde in de weg van zijn goddeloze vader Achab en zijn goddeloze moeder Izebel. En dat waren Achab en Izebel, die dienden de afgoden. Nou, zo was het ook met Ahazia, want hij diende de Baal. En God is zodanig op koning Ahazia vergramd. En weet je wat daar het gevolg van is, geliefde? Dat Ahazia die liep op het dak, die wandelde op het dak van zijn paleis. En in dat dak had je gaten zitten. Vensters wordt dat genoemd. Vensters om licht in die paleiszalen te brengen. Licht in de opperzaal. En vroeger waren de huizen in het oosten dikwijls huizen met open vensters. Er zat geen glas in, dat was niet voorhandig. Dat waren open vensters. Open vensters. Maar in dat dak was als een soort terras gemaakt. We lezen het ook van koning Nebukadnezar als hij op het dak van zijn paleis wandelt. En dan overziet hij dat hele Babel. En dan vervalt hij in hoogmoed. Is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? En dan brengt de vernederde Heere die koning tot de beesten. En dan moet hij gras eten. Ja, ik ging verder nou niet op ingaan, mijn geliefde. Als je nou die koning Nebukadnezar hebt leren kennen, je eigen hart. Dan zou het nog kunnen gebeuren. Want God onderhoudt mens en beest. Ja, dat wordt voor Gods volk een eeuwig wonder. Hij onderhoudt mens en beest. Dat laatste. Ik ben een groot beest bij u. Dan ga je die gang van Asaf leren kennen. Dan ga je die Heman leren kennen die niks anders deed als de dood braken. Tegenwoordig willen allemaal een zoet evangelie. Ik heb je dat vorige keer gepreekt. He? Alleen maar zoet in de mond. Maar geen mare. Nee. Dan ben je van de duivel bekeerd. Als het altijd zoet is. He? Altijd zoet, altijd prachtig. Maar zo, dat is niet de weg Gods. Dat is niet de weg Gods, nee. God is op Ahazia, koning Ahazia, vergramd. En het gevolg daarvan is dat als Ahazia op het dak van zijn paleis wandelt, dan valt hij door een tralie venster. Want die vensters nogmaals, die in dat dak gebouwd waren, die waren met tralie beveiligd. Dat je er niet met de eerste stap, dat je er niet in zou vallen in zo'n gat. Kunt u het begrijpen? Dat waren getraliede vensters, niet omdat er dieven in konden klimmen, nee, dat om de wandelaars op dat dak, hè, dat was een soort terras om die te beveiligen. Maar van koning Ahazia staat er geschreven dat hij door zijn tralievenster naar beneden in de opperzaal op de grond viel. Dus die man die heb, nou laat het, hè, het is heel eenvoudig, die God liet hem struikelen. En toen is hij met zijn volle gewicht op die tralie terechtgekomen. En dat heb dat, ja, het was waarschijnlijk een zware man. En toen is hij door het traliegat naar binnen gevallen. Sommigen geven daar een andere uitleg aan, dat het zeg maar deuren geweest zijn aan de zijkant. Maar ja, door een deur naar binnen vallen, ja, dat zo is wel de uitspraak. Hè, maar je kan alleen maar ergens invallen, ja, vanaf een hoogte. Dat is te begrijpen, hè. Dan kun je... En die koning Ahazia, want als hij door een deur naar binnen valt, dan word je niet ziek van. Maar die koning Ahazia, die maakt zo'n grote val, hè, dat hij op de grond valt. En vanwege die val wordt hij ziek. Nou, u kunt dat zich voorstellen. Hè? Grote verwondingen opgelopen. Hè? Hij wordt ziek. En God geeft die koning Ahazia, die goddeloze koning Ahazia, die geeft die... Kijk, zo barmhartig is de Heere nou, want dan moet je de barmhartigheid Gods inzien. Als de Heere een mens komt te arresteren, dan wordt hij ziek van zijn zonde. Niet waar? Dan gaat hij ontdekken wie die voor God geworden is, doordat de Heere zijn heiligheid gaat openbaren. En zijn oordelen, en zijn straffen, en de eeuwige verdoemenis, waar hij nooit geen zicht op had, want van nature... bannen we alles uit ons leven wat van God is. In de staat der rechtheid hoefden we de Heere niet te vrezen met een slaafse vrees. Toen mochten we de Heere vrezen met een kinderlijke vrees. Maar geliefde, die val van koning Ahazia daarmee, dat is een zwak beeld van onze val in Adam. Wij zijn door dat gat gevallen, door die tralie venster gevallen en we zijn in de armen van de duivel gevallen. Dat is niet de exegese van de tekst, maar dat is er wel een beeld van, een zwak beeld. Koning Ahazia werd ziek, maar de mens is van nature doodgevallen. Nou, koning Ahazia is niet doodgevallen, hij was wel dood in zonden en misdaden. Maar lichamelijk was die val niet direct tot zijn dood. De Heere gaf hem nog uitstel om zich te bekeren, om tot God te roepen. Want koning Ahazia was lichamelijk niet doodgevallen, maar hij had zich ziek gevallen. Nou, dat is nog barmhartigheid van de Heere. Dan krijg je nog een tijd om je te bekeren. Ja, dat legt er zeker in. Dat is absoluut, want de Heere had die man ook vanwege zijn goddeloosheid. De Heere kan ieder mens wegvagen in één klap. Maar ieder mens krijgt min of meer nog een paar waarschuwingen in zijn leven. Als God een mens arresteert, dan zet hij hem direct niet in de vrijheid van Christus. Want er gaat een weg van ontdekking aan vooraf. Dat kan lang zijn, dat kan kort zijn. De Heer kan meteen slag doen. Je ziet dat bij die moordenaar aan het kruis. Maar ja, die moordenaar aan het kruis, die heeft wel dat stuk der ellende. Dat is niet zo heel kort geweest, hoor. Van die moordenaar aan het kruis. Nee, nee. Want die man die heeft eerst in de cel gezeten. Toen heeft hij daar al zijn zonde en ongerechtigheid moeten overdenken. Dat hij een ander, zijn naaste van het leven heeft beroofd. Ja, en toen de gang naar het kruis. Toen nog meer overdenking, nog meer ontdekking. En toen aan het kruis geslagen, toen werd het absoluut. Toen kon hij nooit meer bekeerd worden, die man. Nou, zo gaat de Heer bij al zijn kinderen, die weten daar iets van te vertellen. Absoluut. Ja. Maar die koning Azia, die komt ziek op zijn bed te liggen. Want dat als gevolg, want die dak, die val door dat dak, dat was een gevolg van de zondeval. Maar de gevolgen van de zondeval is een rechtvaardig oordeel Gods. En ook die val van koning Ahazia door het dak van zijn paleis, door zo'n getraliede venster, dat was een rechtvaardig oordeel Gods. Maar in het oordeel geeft de Heere hem nog een tijd om zich te bekeren. Ahazia diende de Baal en deed het volk van Israël van God afhoereren. En in Gods woord staat er dat de rechtvaardige het wel zal gaan, maar dat de goddeloze het kwalijk zal gaan. We zien het ook bij Ahab en Izebel. Izebel is van de honden opgegeten. En Ahab die werd dodelijk gewond in een strijd met Jozefat tegen de Syriërs. Je moet het maar nalezen. De rechtvaardige zal het wel gaan, maar de goddeloze zal het kwalijk vergaan. En dat geldt ook voor goddeloze vorsten, koningen, premiers, presidenten en politici. En de laatste zijn sowieso goddeloos. Je hebt geen enkele democratische politicus die God vreest. Niet één. Want dat is uitgesloten. Omdat ze niks anders als de duivel dienen, zonde met zonde bestrijden op zijn best. Maar dat accepteert God niet. Op geen enkele manier. En God legt koning Ahazia op het ziekbed, maar dat ziekbed, dat is tot de dood. Want gaat de zieke koning Ahazia tot God roepen? Gaat hij om God smeken? Gaat hij God smeken om genade? Nee, koning Ahazia roept niet tot God. We hebben het u opgelezen, hij zendt boden uit naar Baal-Zebub, de afgod, de vliegengod. Dat is eigenlijk, de Zebub, dat is de heer van de vliegen, betekent dat, de vliegengod. En die Baal-Zebub, die afgod, was afgebeeld als een vleermuis, als een vlieg. Nou, een vleermuis is dikwijls het beeld van de duivel. En dan zendt hij bode uit om de god van de Ekron, want Baal-Zebub, daar was zeg maar een zuil voor opgericht in Ekron. En Ekron, dat is een Filistijnse stad. om die Baal-zeber te vragen of hij van zijn krankheid genezen zal. Ja. Want we lezen in dat tweede vers, geliefde. En Ahazia viel door een tralie in zijn opperzaal die te Samaria was. En hij werd krank en hij zond boden en zeide tot hem: gaat heen en vraag Baal-zebub, de god van Ekron, of ik van deze krankheid genezen zal. Dus hij vraagde niet de god Israëls, hij vraagde de afgod. Hij ging te raden net als Saul, als het ware, bij de waarzegster van Endor. Saul die vroeg niet de mond gods, nee, want de Heere sprak niet meer tot hem. En dat is als dat in je leven geschiet, geliefde. En dan moet Gods volk vele malen voor vrezen. Als de Heer zich stilhoudt, dan gaan ze vrezen. Dan komt Saul op bezoek. Ken je dat ook? Nou, dan gaan de gordijnen dicht. Maar kijk, Saul is een onbegenadigd persoon. En weet je, als je natuurlijk alleszins godsdienstig bent, dan weet je niet waar ik het over heb. Maar David, als je een echte David bent, dan krijg je veel Saul op bezoek. Want als God zijn aangezicht verbergt, hè, zegt David, dan word ik verschrikt. En als je dan zo'n Saul op bezoek krijgt, nou, dat is de dood. Dat is de eeuwige dood. En nou moet ik u eerst enige uitleg geven over die Baal-zebub. Want Baal betekent Heer. Hè? Dat Baal, dat was de hoofdgodheid. Laat ik zeggen, al die heidense Canaanitische volken. En die hadden die hoofdgodheid, die Baal, hadden ze gemeen. Baal werd op verschillende plaatsen en op verschillende tijden verschillend vereerd. En daarom waren er vele soorten Baals in omloop. En er waren ook diverse opvattingen omtrent die Baal-afgoden. Nou, dat was niet alleen toen, dat is ook nu. Nu heb je ook verschillende Baal-afgoden die de naam reformatorisch dragen. Ja, het is ontzettend in onze dagen, maar dat gaat er heel verfijnd aan toe. Dat gaat er ook grof aan toe, want we lezen nou dat in de krant en de Reformatorisch Dagblad, het Bilderberger Dagblad, die publiceert zo'n bericht alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Op 15 september, ze weten het al dat dat gebeurt, dan is er een documentaire over Lilian Jansen, dat is het eerste vrouwelijke SGP-raadslid in Nederland. En op 15 september is voor het eerst te zien dat die documentaire die over haar gemaakt is op het Zeeuwse Filmfestival, de film By the Sea. Nou, je moet het maar lezen, ANP-bericht, Rothschild, ja, als je nou nergens van weet, dan lees je dat allemaal. Mijn volk gaat verloren omdat het zonder kennis is. Dat betekent ook zonder wetenschappelijke kennis. Want kijk, het geloof dat de Heere die geeft zijn volk ook wetenschap. Ja, dat gaat altijd wel gepaard met de vrezen des Heeren. Want anders is het ook maar rationele onzin. Maar heb verstand van alle dingen. Heb verstand van alle dingen. Nou, die documentaire over Lilian Jansen, dat is een goddeloos mens. SGP is ook een goddeloze partij. Al die partijtopleden zijn ouderlingen bij de HAK en er vreest er geen één god. Dat kan ik met zekerheid zeggen. Omdat als je lid bent van een partij die de zonde met de zonde bestrijdt, die afhoereert met die Baal-zebub-regering, dan vrees je God niet. Dan ben je een handlanger van de duivel. En dat geldt ook voor die reformatorische achterban van de SGP. Er is er niet één die God vreest. Dat bestaat niet. Want de Heere die zegt, gaat uit van haar, mijn volk. Maar Jansen is dan sinds oktober 2013, wanneer ze, toen ze in de publiciteit komt, gevolgd door een door zo'n filmmaakster. En in opdracht van Omroep Zeeland, dan hebben ze zo'n documentaire over haar gemaakt. En u weet er toch wat ik het over heb. Jansen werd in maart van dit jaar verkozen tot gemeenteraadlid in Vlissingen. En U moet dat maar lezen, dat bericht op 13 september. Jongstleden is dat bericht geplaatst. En haar kandidatuur voor de SGP werd met positiviteit ontvangen. Van der Staaij sprak zich zalvend uit over haar kandidatuur en over haar verkiezing. En dat zijn de Baal-Zebub, want die SGP die dient niet alleen de Baal-Zebub. Dat is de Baal-Zebub in de reformatorische gezindte. Met name de SGP is Baal-Zebub. En daar ga ik u iets van verklaren, maar dat haar kandidatuur is met grote positiviteit ontvangen door mensen die zeggen dat ze staatkundig gereformeerd zijn. En er is er niet één die God vreest, want als hij dit aan gaat hangen, deze goddeloze Agab en Izebel tentoonstelling, want meer is het niet, dan dien je Baal-Zebub. Ik heb u gezegd, in Israël en in die heidenvolkeren, want Israël verviel vele verschillende keren tot die afgoderij en dat ze de Baal gingen dienen. Maar die Baal betekent dus Heer, en als je dan als verbondskind die Baal gaat dienen, dan zegt Gods woord, God en de mammon dienen. Je kunt niet God dienen en de mammon. Je kunt geen twee heren dienen. Je kunt niet God dienen en de SGP-mammon. Je kunt niet God dienen en een valse Belialsleer aanhangen. Want daar gaat het hier over in deze prediking. Daar gaat het hier over. Dat is het thema van de prediking. Gij kunt niet God dienen en de mammon. En als je met zo'n godsdienst geconfronteerd wordt, dan moet je daarvan je eigen vrijmaken. Doe je dat niet, dan haal je het oordeel Gods over je ziel. En dan komt er een tijd, dan kan je schreeuwen tot God, dan kan je bidden tot God en de Heere, die antwoordt niet meer. Dat is het ergste oordeel, maar dat is een rechtvaardig oordeel Gods. Dat is een rechtvaardig oordeel Gods. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt. Nou, de Heere had, die zegt ook nu hoor. Refodom, Refodom, gij die de profeten dood en stenigt. Hoeveel malen... En Benny die zal het wel zeggen aan dat boerenvolk. Boerenvolk, boerenvolk. Hoeveel malen zijt heb ik u niet bijeen willen vergaderen. Gelijk een hen harekiekens. Maar gij hebt niet gewild. Wil een mens dan God dienen? Nee, een mens wil niet God dienen. Maar zijn eigen schuld hoor. We liggen verloren van nature door onze eigen schuld. Daar kun je God niet van blamen. Wij zijn van God afgevallen. God is dezelfde gebleven. En als je nou het evangelie van vrije genade wordt gepredikt en je doet net of je neus bloedt, dag in dag uit, jaar in jaar uit. Weet je wat Gods oude volk zei? Als je God niet kunt bidden met je hart, doet het dan maar met je verstand. Maar is dat nou je nood geworden? Hè? Dat je daar met zo'n verstandelijk gebed, ja, dan kom je geen millimeter meer verder. Maar is dat nou je nood geworden? Maar kijk... Als je de slachtoffer wil spelen. Onbekeerlijkheid is geen slachtofferrol. Als je het zo... Dan, oh. God maakt geen slachtoffers. Hij maakt schuldenaars. Ten dagen als gij... Het verbod was toch duidelijk. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En hoe kom je er nou bij? Om dat gebod, om dat oordeel te verzwakken, te relativeren, te omzeilen. Hè? Huh? Want de mens doet er van nature alles aan om verloren te gaan. Omdat de mens er van nature alles aan doet om toch maar soort gered te worden. In die zin gered te worden. Hij zoekt het eerst in tijdelijke uitreddingen. En daar wil hij dan zijn bekering van maken. Hieruit gered, daaruit gered. Hè? En dan nemen ze de naam van God nog op de lucht. Een berachtige bekering, geliefde. Het is zo eenvoudig. Het is geen wiskunde, maar... Dat is voor een mens kan dat niet uitvinden. Maar Gods woord. Gods woord openbaart het ons. Hè? Want deze, zegt de Heer, deze schriften zijn het die van mijn getuigen. Nou goed, Baal Berit. Hè? Je had verschillende afgoden. Baal Berit, Baal Peor, Baal Astro, Baal Zebub. Hè? Daar noem ik er vier op, je had er nog wel meer. Maar ik wil het bij deze vier hoofdbaal afgoden, wil ik uw aandacht even bepalen, omdat dat ook in onze dagen speelt. Dat is niet zeg maar van 3000 jaar geleden, of nog langer, of nog korter. Dat is ook in onze dagen. In onze dagen wordt Baal Berit gediend, Baal Peor gediend, Baal Astroth gediend, Baal Zebub gediend. Binnen de reformatorische kringen. Ik hoef niet naar de wereld te wijzen. Binnen de reformatorische kringen. Oordeelt gij die binnen zijn, niet die buiten zijn. Want die oordeelt God. Baal Berit, wat was dat voor een pipo? Baal Berit, dat was de Baal van het verbond. Baal Berit, Berit is verbond. Als beschermer en handhaver van de verbintenissen. Zo werd die aanbeden, die Baal Berit. Hè? Die afgod van hout en steen. Dat was een namaaksel, hè? Namaaksel afgod van Gods verbond. Kun je ook zeggen, want de Israëlieten, die wilden wel dat verbond aanbidden. Die wilden wel dat verbond, maar hè, als er onder Agab en Izebel en al die goddeloze koningen, dan zeiden ze, ja, maar dat kan, want God is zo onzichtbaar. Hè? We zagen het al, we hebben het al gezien met de uitleiding van Gods volk uit Egypte. Die Joden, die Israëlieten, die wilden een zichtbare God. Nou, dat is nou een mens eigen, dan moet je niet naar die Joden wijzen. Hè? Gouden kalf. Aaron zegt, nou, geef al jullie goud, maar levert het maar in. En hij gooide het in het vuur en er kwam een gouden kalf uit. Een mens wil altijd een zichtbare God, een tastbare God. Dan kijk ik zeg met die godsdienst en dan zeggen ze, ja, jij met je godsdienst, maar dat is allemaal zo onzichtbaar. Dat is allemaal, hè, wij willen een God die we kunnen zien. Nou, Baal Berit, hè, dan moet je Baal Berit gaan dienen. Maar dan moet je eigenlijk niet meer beroepen op God met een hoofdletter. Want je kan niet God dienen en de mammon. Je kan niet twee heren dienen. Dus in de natuur is dat ook al waar. Hè? Kent dat niet. Een slaaf. We lezen het in Exodus 20 of 21. En het is een slaaf die na zoveel tijd zijn heer had gediend. Hè? Die werd met een priem tegen de deurpost doorgeslagen. Dat oor werd, ga ik met de oren doorgeboord. Hè? Dat is met een priem. En dan vloeide het bloed. Als die slaaf het bij die heer naar zijn zin had, dan mocht hij kiezen, dan mocht hij vrijgelaten worden, dan mocht hij voor de vrijheid kiezen, maar dan mocht hij ook kiezen om bij die heer te blijven. En dat gebeurde ook veel, want er waren ook godvrezende heren en die waren goed voor hun slaven. En dan koos die slaaf om door met een priem, dat verbond werd met een priem besloten, een priem, en dan moest hij zijn oorlelletje tegen de deur, en dan werd dat oorlelletje doorboord, doorgeslagen. En dan gaf hij een klap met een hamer op die heer. En dan was dat het teken dat hij die heer voor altijd, voor heel zijn leven trouw zou blijven. En dat geldde ook voor die heer, want in een verbond heet twee personen. Die heer die zou ook trouw blijven over zijn knecht. Ja, dat is wel een zwakke afspiegeling van het genadeverbond. Hè? Nou, wij zijn zo trouw niet hoor. Want wij zijn zo trouw niet hoor. Nee, er is er maar één getrouw, dat is Christus. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Nou goed, hè? De God van het verbond, de beschermheer en de handhaver van de verbintenissen, hè. En dat hebben we in onze dagen ook politieke, denk aan politieke verbonden, in NAVO-verband, allianties, verdragen, Lissabon-verdrag bijvoorbeeld. Hè? Dat is ook zo'n verdrag uit de hel, want dat is een antichristelijk verdrag. Ja, in dat verdrag heb Balkenende getekend buiten het referendum van het volk om, want Nederland heb, de Nederlandse bevolking heb gestemd tegen een Europees verdrag. En toen hebben ze het een andere naam gegeven, Lissabon-verdrag. Hè? En heel het volk niet meer geraadpleegd. Hè? Ben je dan voor een volksregering? Nou, daar gaat het me nou niet om. Maar ze hebben dat Lissabon-verdrag, dat is een duivelsverdrag. Want dat Lissabon-verdrag, dat zal openbaren dat dat een christenvervolgend verdrag is. Ja. En de revo's die dansen eromheen, met name de SGP... Maar het Lissabon-verdrag is gebaseerd op Baal Berit. NAVO-agressie tegen Rusland is een duivels Baal Berit-complot. Politici hebben een voorzichtig verdrag met de hel gemaakt en een verbond met de duivel gesloten. Ja, dat is politiek bedrijven. Dat is altijd sjoemelen in de marge. Denk aan de PKN, dat is ook zo'n duivels kerkverdrag. Obamacare, EU, Babel, VN, UNESCO. Dat is allemaal gebaseerd op de afgoderij van Baal Berit. Goed, dan heb je ook, ik kan er niet te lang over uitweiden, maar dan heb je ook Baal Peor. Wat was Baal Peor voor een pipo? Ja, ik spot ermee, want Elia spotte er ook mee, hè, met die Baalgodsdienst op de berg Karmel. Hè, met al die Baalprofeten. Hij zegt, roep wat harder, misschien slaapt hij of misschien zit hij op de zee. Hè. Baal Pipo, Baal Peor, de afgod van de Moabieten. Hè, die is gerelateerd aan hoe heet die, Kamos. Kamos was een krijgsgod, een krijgsafgod van de Moabieten. Die ook door de Ammonieten werd vereerd, door die heidense Canaanitische volkeren. En Baal Peor wordt ook wel de Moloch genoemd. Nou wordt het wat bekender, want van de Moloch, ja, we hebben ook wel van Baal Peor gehoord, maar de betekenis, de Moloch. Weet u, koning Manasse diende de Moloch. Wat is nou de Moloch? De Moloch werd geofferd. Koning Manasse offerde zijn kinderen aan de Moloch, die liet hij levend verbranden. Nou, dat gebeurt nog. U zegt, gebeurt dat nog? Heb je wel eens van Bohemian Grove gehoord? Heb je daar wel eens? Hè? Bohemian Grove. Bohemian. Heb je daar wel eens? Nou ja, als je er niks van gehoord hebt. Ja, een mens gaat in domheid naar de eeuwigheid. Hè? Zijn verstand is verduisterd. Hij merkt niks op. Hè? Ik heb gisteren nog zo'n verhaal gehoord van de Mennonieten, van de Amish. Daar heb ik tussen geleefd. Ja, ik zeg jongens, ik zeg jullie willen door werken zalig worden natuurlijk. Hè. Goeie werken, hè. En dan heb je allerlei restricties, ik zeg, want kijk, dat doet Rome ook, allerlei restricties opgelegd. En die achten jullie hoger als het woord van God. Dat doet Rome, dat is de leer van Rome. Hè. Rome stelt dat je zonder de kerk kan je niet zalig worden. Zonder, God heeft wel zijn woord geopenbaard, maar dat woord hebben ze ondergeschikt gemaakt aan de autoriteit van de kerk. Nou, dat is ook met dat Amish geloof. En die Amish die hebben een, die leven zeg maar self-sufficient. Dat ze redden zichzelf met allerlei, hè, met groenten, met fruit, landbouw, met de veehouderij. Die mensen zijn eigenlijk vrij onafhankelijk, leven ze. Ze hebben geen stroom. En zijn, als hij dan even bij hun op bezoek gaat, dan zeggen ze, ja, mag ik dan je cellphone even lenen? Mag ik even je cellphone lenen? En als ze zelf een cellphone hebben, dan staat de straf van de hel op. Dus, nou ja, het is allemaal zo belachelijk als ik weet niet wat. Maar die Mennonieten of die Amish, die hebben die groentetuinen en hebben ze zeg maar, ze hebben ook geen septic bed. Wat is een septic bed? Dat is zo'n... Maar voor het weestwater, ja, hoe mooi dat in het Nederlands noemen. Er. En een rioolwater. Rioolwater, hè. Een mens produceert allerlei vuil en smerigheid. En daar hebben we natuurlijk, zeg maar, in het moderne Westen allerlei moderne systemen opgevonden. Nou ja, dat is niet verkeerd, want in Afrika loopt het regelrecht de rivier in. En dan staan ze bij het, naast het riool staan ze de gezichten wassen, dus ja. Maar goed, die Amish, die Mennonieten, die zijn allerlei restricties opgelegd. En dan hebben ze niet een septic bed, maar dan laten ze al die vuiligheid in een soort put lopen. En die put die mondt uit in de groentetuin. Nou ja, er zijn heel veel kankergevallen onder de Amish. Maar ze drinken ook het water niet gefilterd. En als je ongefilterd grondwater gaat drinken, er zit veel te hoog percentage mineralen in. U zegt, moet het allemaal in de preek. Nou ja, ik wil maar aangeven... Een mens is een vernietiger van zichzelf, want dan zou je zeggen, ja, die Amish die leven zo self-sufficient, hè, dat zijn allemaal gezonde mensen, maar dat is niet zo. Hè. Dat is niet zo, want ze bemesten haar eigen tuin met haar eigen vuil. Nou, als je dat gaat doen, mensenafval, dat is puur vergif. Wist je dat? Nou ja, goed. Waarom zeg ik dit? Omdat dat te maken heeft met, laat ik zeggen, de Moloch, hè. Een mens ook. In onbewustheid kan je de Moloch dienen. Want kijk, van nature zijn we zodanig van God afgevallen. Als die heidenvolken, ik ben bij die Himbas geweest en die hebben ook allerlei afgoden uitgebeeld. Hè. Die willen ook een zichtbare God. Nou, de Moloch was ook een zichtbare God. En dat heb je ook in die hele afgoderij van Bohemië geroofd. Dat is de pedofiele God. Hè. Dan weet je gelijk, waarbij kleine kinderen worden verkracht en vermoord en geofferd, zelfs geofferd. Hè? in hoge elite kringen. Als je het niet gelooft, dan ben je van de duivel bezeten. Dat kan ik je zo vertellen. Ik moet dat echt radicaal aanpakken. Ja, want we hebben nou professoren en godgeleerden. Ze hebben ook de ronkende Vlaswijk, zeggen ze dan. Is heel spottend. Het is in het RD geopenbaard. Maar heel dat RD, dat staat onder het gezag van al die Baal Berit, Baal Peer, Baal Astrid, Baal Zeber. Daar is geen één kind van God bij. In die RD-top en in die SGP-top, er is niet één kind van God bij. Dat kan niet. Want ze dienen de afgoden. En als je de afgoden dient, bewust, profaan, dan vrees je God niet. Heel eenvoudig. Want in de wedergeboorte wordt daar die band met die wereld en die afgoden doorgesneden. Ik ken Gods volk er niet in vallen. Nee, maar ik heb het er nou over mensen die erin leven. Een Baal Peor stond op een zuil afgebeeld met een zwaard in de rechterhand en vuurfakkels aan weerszijden. Kijk, daar heb je die offerandencultus. Hè? De offerdienst, een mens wil graag offeren. Waarom? Om de toren, ja, een torenmens is altijd bevreesd, hè? Ook al is die onbekeerd, ook al is die een heiden, ook al is die nooit het woord van God gepreekt. Vroeger had je Wodan en Donar, hè? Als het onweerde te zeggen, Donar spreekt. Wodan en Donar, hè, die reden op zijn paard en dan gooide hij zijn kruppel op aarde. Zo, ja, dat was de afgoderij van de Germanen in het vroege Nederland. Baal Peor stond op een zuil afgebeeld met een zwaard in de rechterhand en twee vuurfakkels aan weerszijden. De offerdienst van Baal Peor bestond uit het offeren van slachtoffers tijdens offermaaltijden. En tijdens die offermaaltijden, tijdens die offerfeesten, dat ging met de vreselijkste ontucht gepaard. Met de vreselijke ontgepaard. Baal Peor. Ik heb u ooit gepreekt dat de vader van Jefte een trippie maakte naar Baal Peor. Nou, daar is Jefte uitgeboren. Want Jefte was een hoerenkind. Nou, dat is nog een grote man gods. Hè? Want kijk, daar staat God niet in de weg. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Maar die Baal Peor, dat bestond, de offerdienst, bestond dus met offermaaltijden, offerfeesten. En dat ging gepaard met de vreselijkste ontucht. En in tijden van grote benauwdheid, hè, want kijk, de wereld wordt ook benauwd hoor. Je moet nou echt niet denken dat de wereld altijd een feest viert. Nee, als je nou het wereldgebeuren een beetje in oogschouw neemt. Dan zeg je, ja, daar zijn de mensen benauwd, daar zijn de mensen benauwd. Hè, in Afrika met die Ebola-virus. Jongen, de expectation is dat er 5 miljoen mensen aan gaan sterven. Maar, laat ik zeggen, in grote benauwdheid trachtte men, dan dachten ze dat de toren van Baal Peor over hen heerste in tijden van hongersnood, pestilentie. Want die Baal Peor die hadden ze zo macht toegekend dat hij zeg maar oordelen kon wegnemen en oordelen kon zenden. Hè? Dus het was een afgod, een afbeelding, een namaak van de ware. Nou, geen namaak, want het. Maar een mens zonder God en zonder hoop in deze wereld houdt er allerlei afgoden op na. En in grote benauwdheid trachtte men de toren van Baal Peor met kinderoffers te verzoenen. Nou, daar heb je weer die Bohemian Grove, die pedofiele God in onze dagen, want ik moet het vertalen naar onze dagen. Er worden kleine kinderen bij hopen verkracht, je hebt het pas gezien. Bij die Rotherham, bij die kwestie Rotherham en ook bij dat Schotse kasteel, waar er zoveel kinderschedels zijn gevonden geworden. Hè? Omdat die Roomse kerk, die antichrist, hè, die heeft zich zwaar bezondigd aan kinderverkrachting. Kolbrugge die heeft het al in zijn dagen gezegd, als je gaat graven rond de Roomse kerken te verdienen, dan vind je duizenden kinderschedels. Die zijn slachtoffer gemaakt om de lusten van de monniken en de priesters te bevredigen. Ja. Nou, dat is in onze dagen nog steeds hetzelfde, want dat is gewoon één grote business. Daar worden miljarden in verdiend, hè, door die pedofiele afgoderij. Waarbij kleine kinderen worden verkracht. Hè. De jeugdzorgwetgeving is onder andere is zo ingewikkeld gemaakt dat men dat niet meer voor de rechter kan brengen, opdat die pedofiele elite hun gang kunnen gaan. En van die afgrijzelijke afgod, van die Baal Peor, daar lezen we ook in Gods woord van. De moeder van koning Asa, dat was een godvrezende koning, de moeder van koning Asa. Daarvan staat geschreven, u moet het maar lezen, in 1 Koningen 15 vers 13, ik heb het hier opgeschreven. Ja, zelfs zijn moeder Maga, dat was de moeder van koning Asa, zette hij ook af. Asa zette zijn moeder af, die had zichzelf koningin gemaakt. Hij zette ze af omdat zij geen koningin waren. Omdat zij een afgrijzelijke afgod in het bos gemaakt had. En ook roeide Asa uit haar afgrijzelijke afgod uit. En hij verbrandde hem aan de beek Kidron. Nou, dat geschiet nou als hij God vreest. Dan ga je die afgoden verbranden. Heen en uit, heen en uit. Wat heb ik meer met de afgoden te doen? Nou, dan heb je ook nog de Baal Astaroth. Ja, ik verklaar hier nog enige wetenschap, maar dat is ook noodzakelijk hoor. Want zo vroom zijn we niet. Huh? De Baal Astaroth, de godin van de vruchtbaarheid. Hè, dat was net als de godin van Diana, de godin van de Efeziërs. Dat was eigenlijk een seksgodin. En die werd massaal gediend in de Efeziërs. Er werden zelfs tempelhuisjes van gemaakt. Door die, hoe heet die man, Diomotreus of Tempus Demetrius. Ik heb precies zijn naam niet zeggen. Maar Paulus had veel last van die man. Want dat was een grote business. Die afgodstempeltjes, die kochten de messen bij de vleet. En toen Paulus begon te preken. En als hij gaat preken, dan ga je separerend preken. Want de Heer Jezus heeft altijd separerend gepreekt. Altijd separerend gepreekt. Er zijn ze in onze dagen barstende vijanden van. Zelfs de grootste ook de reformatorische dominees. Hè, die willen alleen maar de these preken. Nou, ik heb dat boek uit. Want dat zijn vijanden van God. Dat zijn geen dienstknechten van God. Dat zijn dienstknechten van de duivel. De Heer Jezus en de apostel hebben altijd separerend gepreekt. Op het scherpst van de snede. Dat is noodzakelijk. Dat is noodzakelijk. Want we zijn enkel vlees. Enkel vlees. En dat vlees moet afgesneden worden. Dat vlees moet gedood worden. En dat gebeurt. Die oude mens moet gedood worden. Maar dan ga je niet meer Diana dienen. Dan ga je niet meer het koninklijk huis ga je propaganderen. Nee, nee. Eert God, vrees de koning. Of vrees God, eert de koning. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je een goddeloze koning of koningin naar de mond kan spreken. Als hij dat doet, dan ben je een afgodendienaar. Dan dien je God in de mammon. Dat tolereert God niet. Baal Astaroth, dat was de godin van de vruchtbaarheid. He? Moet ik er nog verder op ingaan. Baal Zeber, en daar gaat het hier over. He? Koning Ahazia, die zendt bode uit om de afgod Baal Zeber te vragen. He? Of hij van deze krankheid, over hem gekomen was door die grote val. Als gevolg van de zondeval, begrijpt u. Om Baal Zebub te vragen of hij van zijn krankheid genezen zal. En Baal Zebub was de heer, ik heb het al gezegd, van de vliegen. Hè? Dat was een afgod die als een vliegend insect werd afgebeeld. En Baal Zebub die kon insectenplagen oproepen en verdrijven. Baal Zebub werd ook en eigenlijk veel meer als een zonne- of zomergod aanbeden. Want vliegen heb je niet 's winters, alleen zomers. Ze zeggen hier van Manitoba heeft twee seasons. Hè? Winter en mosquito. En in sommige delen van Canada noemen ze de mosquito de national bird. Nou ja, dan weet je het. Maar goed, de Baal Zebub, dat was de heer van de vliegen. Dat was, en vliegen, nogmaals, heb je alleen zomers. Hè, dat was de zonne- of de zomergod. En die werd aldus aanbeden, de orakelgod Apollo. Daar komt het ook vandaan, Apollo. Hè, al die ruimte, die vliegengod, hè, die vliegengoden. Die afgoden. Apollo, mensen hebben niks in de ruimte te zoeken. Het deed er zonder commentaar. Doen ze verslag van de ruimtereizen die de grootmachten ondernemen. Goddeloos. God heeft de mensen de ruimte niet beschikbaar gesteld. Dus als je meedoet met de ruimtevaart. Dan dien je God in de man. Ja. Ja, daar komt dat gaat heel ver door natuurlijk, want kijk, hoe moet je dat zien? Hoe moet je dat zien? We doen er in feite allemaal mee. Hè? Want als je, ik vergelijk het wel eens, dat leven van het West, van de Westerse mens, dat is een leven in een systeem. We hebben onszelf slaven gemaakt, want de aartsvaders leefden zo niet. De aartsvaders kregen geen stroomrekening, de aartsvaders kregen geen gasrekening. Maar wij hebben ons onder het juk van dat systeem gebracht. Zelf hoor, dat hebben we zelf gecreëerd. Hè? Moet je dan maar in de natuur gaan leven. Net als de hunebedbouwers. Dat weet God. Hè? De Heer weet je wel te onderhouden. Hè? Het gebeurt ook hier. Hè? Elia en de Bekrit. Nou, die brachten hem vlees en brood. De raven, de roofvogels. Ja. Dus als je nou zo uit de handen des Heeren mag leven. Je zegt, dat doet de Heer niet meer. Nee, dat predikt het ongeloof. Hè? En dat noemen we het refodom, want refodom staat voor ongeloof. Dus een en al ongeloof. Binnen de SGP wordt er geen druppel geloof meer gevonden. Geen druppel geloof, dat dienen ze de Baal Zebub. Want toen het dubbelbesluit werd genomen, toen werd er een leger juristen. Ze gingen niet tot God roepen, net als Ahazia. Die ging niet tot God roepen, die ging tot Baal Zebub roepen. Dat heeft de SGP ook gedaan, letterlijk. Ze hebben er een leger juristen bij gehaald, wat nou de mogelijkheden, en om hun van advies te dienen, zouden we wel van deze krankheid kunnen genezen van dat dubbelbesluit. Dus Baal Zebub, mensen. Baal Zebub. 100% die van der Staaij is een Baal Zebub. Ik heb het met honderden artikelen bewezen. En dat geldt ook voor die Elbert Dijkgraaf. Hoor. Dat zijn geen bekeerde mensen. Nee. Baal Zebub was dus de vliegengod en de zomergod, hè, zoals ik u heb gezegd, hij kon vliegen zijn afhankelijk van weersgesteldheid, hè. Vliegen op grond en afhankelijkheid van de weersgesteldheid, die verschijnen, die verdwijnen. En zo was Baal Zebub de zomergod, hè. Wel in verband gebracht met vliegen, maar meer gediend als de zomergod. Als een afgebeelde vlieg. Hè? Dat is duivelsaanbidding, hè? Afgebeelde vlieg. Het was een afgod die ook voorspellingen kon doen. Hè? Daarom, nou komen we een beetje dichter bij de tekst, tenminste bij vers 2. Waarin Ahazia, koning Ahazia, die bode heen zendt. En dan vraagt hij via die bode aan de god Baal Zebub, de god van Ekron, of Baal Zebub even kan vertellen of dat hij in de toekomst kan kijken en of dat ik van deze krankheid genezen zal. Net als Saul, hè, dat was een soort, Baal Zebub hadden ze een waarzeggende geest toegekend. En Baal Zebub die had ook vele profetessen. Want kijk, een afgod, een god heeft altijd trawanten, een afgod, de duivel heeft trawanten. En ook die afgod, hè, die Baal Zebub, die Baal Astroth, die Baal Peor, die Baal Berit, die hadden allemaal vertegenwoordigers. Het was een afgod die voorspellingen kon doen, die Baal Zebub. Met een waarzeggende geest, hè, zoals ik u al gezegd heb, de profetes van Endor, een slavin was van deze afgod. Hè, die profetes van Endor, dat was nou zeg maar een vertegenwoordiger van die Baal Zebub. En die Baal Zebub, dat was een afgod van de magie. En, want kijk, als je natuurlijk inlaat met duivelse voorspellingen, vroeger noemden ze dat glaasje draaien, hè? Hekserij, nou ja, dat heeft altijd al bestaan. Hè? En van sommige godgeleerden zeg ik, hè, die hoef je alleen maar een bezemsteel te geven en dan zie je wat ze zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. Want vroeger werd in allerlei sprookjesboeken nog, met een heks afgebeeld, hè, op een bezemsteel vliegende door de lucht. Daar heb je nou die Baal Zebub, die vliegengod. Ja. Waarin wordt die Baal Zebub in onze dagen dan ingekend, hè, in aanbeden? Nou, we hebben in de meest rechtse kringen wordt Baal Zebub aanbeden door huis, reis, lijf en levensverzekeringen. Daar heb je die vaccinatie, Big Pharma, voorbehoedsmiddelen. Media-indoctrinatie, christelijke politiek, daar heb je nou die Baal Zebub geest. Omtrent de huidige politieke Baalverering, SGP, CU, CDA, daar zijn de meeste refo's lid van. Maar, nou wil ik nog een stapje verder. het is allemaal wel wetenschap, maar ik moet dat spreken. Ik moet dat spreken. We hebben ook, want nou komen we op het politieke terrein. En wie is nou de vader van de politiek? Dat was de Italiaanse politicus, filosoof Machiavelli. Machiavelli. Nou, dan noem ik een naam die klinkt velen van u in de oren. Bekend in de oren. Machiavelli. Iedereen weet dat de vader van de vermoorde Marianne Vaatstra de Machiavelli-prijs is uitgereikt. Notabene door het Koningshuis. Daar heb je Baal Zeebet. Wie was Machiavelli? Machiavelli is de eerste westerse filosoof die een strikte wetenschappelijke methode heeft uitgevonden, uitgedacht en geleerd in de geest van Aristoteles, toegepast op de politiek. Hij wordt gezien als de vader van de politieke wetenschap. Ja. En Machiavelli was een politicus en dus ook de grondlegger van de SGP. Kersten was niet de grondlegger van de SGP, dat is Machiavelli. Politiek, dat was de politieke founder. De founder van de politiek. Elke politicus, elke democratische politicus wordt beheerst door de geest van Machiavelli. En daarom moet ik het u preken, want dan gaat u enigszins verstaan in welke demonische tijden we leven. Dat is altijd al zo geweest, er is niks nieuws onder de zon. Maar ik wil u nou prediken dat het hele refodom wordt beheerst door de demonische geest van Machiavelli. Want wat beoogde Machiavelli, dan moet u goed luisteren, goed luisteren, goed luisteren. Dit was het hoofdthema, de hoofdleer van Machiavelli. Die leerde het doel heilig te middelen, altijd en overal. Ik zeg het nog een keer, Machiavelli leerde het doel heilig te middelen, altijd en overal. En van die duivelse filosofie maakte illuminatie dankbaar gebruik. En daarop is ook de politiek gebaseerd. Het doel heilig te middelen, want achter de democratische politiek gaat een duivelse geest schuil. Ja, het is maar dat u het weet. En als je God vreest, dan weet je het ook. Dan weet je het ook. Machiavelli die leerde, politici moeten niet moreel zijn. Anders dreigen ze hun macht te verliezen. Bovendien leiden ze juist goede bedoelingen, volgens zijn optiek tot rampen. Goede bedoelingen zijn niet welkom in de politiek, want het gevolg daarvan zijn rampen. Ja. Nou ja, dat is in deze de gevallen wereld, dat is nog in zekere zin waar ook. Hè? Veel rampen zijn dus vrome lot, omdat ze de waarheid, van de waarheid getuigenis geven. Dan worden ze vervolgd, gehaat. Machiavelli leerde, men moet ervan overtuigd zijn dat er maar twee wegen zijn om een strijd te beslechten. De weg, en dan moet je goed opletten hoor, de weg van de wettelijke procedure en de weg van het geweld. Hè? De eerste volgen de mensen, de tweede de dieren. Dus de weg van het geweld wordt, dat is dierlijk. Maar als de eerste, dus de weg van de wettelijke procedure, als dat niet werkt, als dat geen oplossing geeft, dan moet men volgens Machiavelli de toevlucht nemen tot de tweede oplossing. De weg van het geweld. En dat gaat allemaal undercover in onze dagen. Denk maar aan al die vals vlag. 9-11, MH370, MH17. Dat is allemaal gebaseerd op de Machiavelli geest. Op de Machiavelli politiek. En in zijn hoofdwerk, dat wordt genoemd de principe, de heerser, stelde Machiavelli dat een monarch, vorst of president zijn macht kan behouden door een verstandig gebruik te maken van geweld. Hij leerde dat privaat bezit moet gerespecteerd worden, bevorderd. Tradities moeten in ere gehouden worden. Democratische politiek is een traditie waarmee het volk gehypnotiseerd wordt. Want achter de schermen dan regeert die Machiavelli geest. Tradities worden in ere gehouden. Koninginnedag, noem maar op. Materiële rijkdom wordt aangemoedigd. En de monarch behoort in bepaalde gevallen verontschuldigd te worden voor het gebruik van geweld, list en bedrog. Dat is de Machiavelli politieke Machiavelli geest. En hoewel politiek voor Machiavelli mensenwerk is, moet de heerser ook weten zich als een beest te gedragen. daarop is de politiek gebaseerd. Dat wordt allemaal verbloemd in onze dagen. Als je weet, die Obamacare, dat wordt allemaal verbloemd. Maar in de kleine lettertjes, dat Lissabon-verdrag. In de kleine lettertjes, dan kan je lezen wat dat verbond met de duivel inhoudt. Alleen met wetten regeren, zoals een mens doet, is volgens Machiavelli ontoereikend. He, om zijn macht veilig te stellen, moet een vorst niet één, maar zelfs twee beesten weten na te doen. Een leeuw en een vos. He, de Heer Jezus die zei van Herodes, zeg die vos. Maar kijk, die Machiavelli geest, die is niet ontstaan met de geboorte, met toen Machiavelli openbaar kwam. Nee, nee, dat is een geest uit de afgrond. Maar omdat hij speciaal als founder van de politiek, als vader van de politiek wordt gezien, daarin komt ook in zijn leer openbaar dat die geest uit de afgrond, Machiavelli, twee beesten na te doen, een leeuw en een vos. Hè? Ze staan voor brute kracht en ze staan voor sluwheid. Een vos, een sluw, een leeuw gebruikt brute kracht. En soms, volgens Machiavelli, vraagt politiek om een harde hand. Maar een vorst kan niet alles klaarspelen met geweld. Niet in zijn eentje, want hij moet het tegen velen opnemen. En strikt genomen is hij de zwakkere partij. En degene die op de kracht van de leeuw vertrouwen, die begrijpen de zaken niet. Want die vorst moet ook weten gewiekst te zijn, sluw te zijn, om mensen te bedriegen, te misleiden met cover-ups, list en bedrog. Nou, dat leerde Machiavelli. En volgens Machiavelli hadden immorele middelen meestal het meeste succes. Bedrog, list, verraad, mijneed, omkoperij, geweldpleging. Nou, je ziet dat in heel Europa en heel Amerika voltrekken. Die Machiavelli-geest, daar wordt de politiek door beheerst en geregeerd. Die maken de dienst uit. Tussen aanhalingstekens van God regeert. Maar ik predik u dit, want kijk, daar zit het westerse christendom helemaal in verstrikt. En daarom valt het aan alle zijden af. Dominees die hebben geen publieke stem meer, omdat ze zich hebben laten ketenen door die Machiavelli-geest. Dat is een geest uit de afgrond. Ja. Alles is toegestaan, bedrog, list, verraad, mijnheid, omkoperij. Politiek is een spel zonder spelregels. En de politiek heeft de media gecensureerd als een propagandabuis. Inclusief het RD. Inclusief de SGP. De SGP en het RD zijn twee handen op één buik. De SGP is een slaaf van de huidige machtpolitiek. En het RD is de propagandakrant die volledig gebaseerd is op de filosofische geest van Machiavelli. Ook de kerken zijn doortrokken van de geest van Machiavelli en dat is nogmaals de geest uit de afgrond. De huidige politiek gemeente is volledig gebaseerd op de filosofie van Machiavelli. En die wordt gekenmerkt door machtsspelletjes, wreedheid en een immorele basis. Dat is de geest van de zogenaamde christelijke politiek, of niet anders. Al volg alle mooie woorden te spijt, want die van der Staaij die stond te juichen toen die Lilian Jansen gekozen was als wethouder van Vlissingen. En notabene hebben ze in hun politieke programma dat het regeerambt de vrouw niet toekomt. Moet je kijken hoe duivels dubbelslachtig ze zijn. Dat zijn regelrechte Baal-Zebub-personen. Van der Staaij en Elbert Dijkgraaf en die bisschop, die verschillen niks van de waarzegster van Endel. Die worden daar volledig door beheerst. Maar mensen zien het niet, omdat het met allerlei vrome uitspraken en woorden gepaard gaat. Mensen zien het niet. Nou ja, dat is dan je eigen schuld. Ik heb tegen die Kees gezegd, hij zegt, ja, Malan heeft me al, hoeveel jaar, 60 jaar bedrogen. Ja, ik zeg, Kees, dat is je eigen schuld. Ik zeg, het is een wonder gods dat je ogen ervoor open zijn gegaan. Dat komt God toe. Maar het is toch mensen eigen schuld hoor. Want een waarachtig kenmerk van de vreze gods is dat ze een vreemde geen zin zullen volgen. En als je daarmee mee kan blijven dansen met die Baal-Zebub religie, alias het refodom, dan vrees je God niet. Want de Heer Jezus zegt, mijn kinderen die ik gekocht heb met mijn bloed en toegepast heb in de tijd, zullen die Baal-Zebub niet volgen. Ja. Dus volgens Machiavelli is zelfhandhaving en machtsvermeerdering de grondslag van, het politieke handelen. Alle middelen, moreel, immoreel, hè, want er worden ook hele goede dingen gepropagandeerd om de slechte dingen te bedekken. Want je moet dat doorhebben. Ik heb je toch vaak gezegd, de pyromanen staan het hoofd van de brandweer. Als je dat niet doorhebt, weet je eigenlijk helemaal niks. Dat is niet alleen op politiek en maatschappelijk terrein, hè, maar ook op kerkelijk terrein. Ook op godsdienstig terrein. De duivel wordt vreselijk onderschat in onze dagen. Ik heb u geleerd dat de antichrist een zetel heeft. De hoofdzetel heeft in de reformatorische kerken. Ja, als je het niet gelooft, dan moet je het zelf maar weten. Een mens onbekeerd, mens onderzoekt niks, wil ook niks onderzoeken. Zo dood als een pier, zo dood als de dood, nog dooier als de dood, zeg ik vaak. Je kind Marshall zei het ook, broeder Marshall, hij zei, je kinderen geen woord met mij wisselen. Geen woord! Een politicus moet een mens zijn, volgens Machiavelli, die dom en zwak is, hè? Uitbuiten. Domme mensen, nou dat is het gewone volk. Hè? Als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Kuddedieren, we zijn van nature kuddedieren. Ja. Nou, dat komt Machiavelli goed uit, want hij zegt, de mens die dom en zwak is, moet je uitbuiten. En dat wordt, hè, dat wordt bijvoorbeeld gedaan door de zogenaamde groene energie. Dan zeggen ze, jongen, wat is dat toch allemaal milieuvriendelijk. En Van Dijk van de SGP, die gaat eraan voorop en die roert de trommel voor Agenda 21. En Agenda 21 is gesteld om 80% van de wereldbevolking uit te moorden en uit te roeien. Daar staat de SGP in voorop. Want ze zijn nog dommer als de duivel. Omdat je God niet vreest. En als je God niet vreest, ben je nog dommer als de duivel. Maar de duivel is niet dom, de duivel is hels slim. En u weet, de drijfveren van de politiek, met name van de democratische politiek, hè, daar valt ook onder de democratische kerkvorm. Daarom noem ik die zaken. Democratie staat haaks op het geloof, staat haaks op het woord van God. In Gods woord wordt er in het kader van het geloof, wordt democratie vervloekt. Wat is democratie meesterstemmen? Gelden. Democratie kan alleen maar draaien op politiek. Nou, dat is in de kerk. De kerken worden democratisch geregeerd. Daar is God niet meer in. Absoluut niet. Want als je de kroonrechter van Christus eert, dan kan je eigenlijk niet meer met Baalzebub inlaten. Baalzebub is democratie. Meesterstemmen gelden. Waar zeggen de geest? Die kunnen alles voorspellen. We gaan dit doen en we gaan dat doen en zus doen en zo doen. Alles zonder God. Ja, nou kan u nog wel een rijtje opnoemen. Dan wordt het u misschien nog duidelijker. Machiavelli leerde, behandel mensen goed of vernietig ze volledig. Dat is de leer van Machiavelli, dat is de leer van de afgrond, dat is de leer van de duivel. Behandel mensen goed of vernietig ze volledig. Mensen kunnen zich herstellen van lichte verwondingen, zware niet. Wat betekent dat? Dat is die Obamacare. Die oude zwakke mensen die moeten zeg maar een cursus krijgen euthanasie. Ja, dat is echt waar, dat is letterlijk hoor. En die Obamacare wordt gepropagandeerd als goed in het RD. Die RD, kijk, de duivel is zo listig als de duivel. Die heeft het in onze dagen probeert dit allemaal gereformeerde gezindheid, die wordt geïndoctrineerd onder allerlei vals vlak. Onder allerlei reformatorische. Nou, de duivel die weet heel goed hoe die te werk gaat. Hoe die de mensen in zijn macht moet houden en krijgen. Nou, van nature leven we onder de macht van de duivel. Maar hij wil die mensen ook. Kijk, als de sterk gewapende komt. Maar ik heb het nog even over die leer van Machiavelli. Indien je denkt dat iemand in de toekomst je het leven zuur kan maken, neem hem dan direct onderhanden. Als je het Machiavelli leerde, als je het probleem niet dadelijk aanpakt, dan komt het later toch weer op je pad en er bestaat de kans dat iemand anders voor zijn eigen voordeel korte metten mee maakt. Je moet het gelijk aanpakken, zegt Machiavelli. Bestudeer de grootte der aarde, zelfs wanneer je niet in hun opzet slaagt, dan kom je toch goed terecht, want wie de grootte der aarde bestudeert, zal altijd iets positief aan zich overhouden.
Wat leert dit? Die Machiavelli-geest, wat wordt het nu bestudeerd? Hoe Hitler te werk gegaan is? Die nazi-politiek, die nazi-ideologie, die vind je overal terug in de politiek. SGP, daar heb je Machiavelli, die openbaart hier precies wat de SGP is. SGP kan stemmen op een abortuslimiet. Dat is nazi. Dus je gaat 20.000 keer de trekker overhalen in plaats van 30.000. Dan ben je nog een nazi. Dat is Machiavelli. Dat is Machiavelli. Dat is die geest uit de afgrond. Wees altijd gewapend, leert Machiavelli. Niemand respecteert een zwakkeling. Dus het zwakke, het uitschot der aarde, dat zijn eigenlijk de uitverkorenen, die moeten vermoord worden. Dat leert de Machiavelli. Dat leert de geest uit de afgrond. En dat leert ook de SGP, want die gaat verschrikkelijk bezuinigen op de ouderenzorg. Je moet het maar nagaan, hè? Dat is de SGP, hoor. Dat is een moordlustige partij. Van der Staaij heeft zijn stem gegeven aan de inval in Libië. En wat wordt er nou? Je ziet het met die zogenaamde Arabische lente. Al die volken worden... Dat is ene grote anarchie. Ene grote anarchie. Er is om humanitaire redenen is Libië binnengevallen, Irak binnengevallen, Afghanistan binnengevallen. Nou staat Syrië in het verschiet. En het wordt ene grote anarchie, zie je in Irak, in Libië, ja, in Afghanistan. Ene grote anarchie. Moord en doodslag. Verkrachting, jonge baby's worden verkracht in Pakistan. Jonge kinderen van 4 jaar worden al opgeleid om terrorist te worden. En dan heb je het Westen, de ISIS, hè, de ISIS, die islamitische staat. Nou ja, die bestaat helemaal niet, maar mensen, doe toch je ogen open. Controlled opposition, wat betekent dat? Je creëert een vijand die jezelf controleert. En die ga je bestrijden om een ander doel te legitimeren. Dat is de Machiavelli-geest. Ja... Overdrijf niet met het gevreesd worden. Een prins moet zichzelf zo gevreesd maken. En niet ja, geliefd en gevreesd. Ze creëren een geest dat je ze aanbidt en bang voor hem bent. Je aanbidt ze omdat je bang, omdat je ze vreest. Dat is die Machiavelli geest. Hij zegt, die geest moet je creëren. Dan hou je het volk in bedwang. Perceptiemanagement. Perceptiemanagement, wat is dat? Iedereen ziet wat je lijkt te zijn en toch niet bent. Dat is perceptiemanagement. Dat is politiek bedrijven. Je eigen voordoen. Hè, Rutte en Timmerman hebben zich heel vriendelijk en voorgedaan. Heel heldhaftig voorgedaan in zaken die MH17 crash. Maar ze zijn het toch niet wat ze zijn. Nee, dat is zeg maar een groot toneelspel. Perceptiemanagement. Dat was Hitler ook, hè? Dat was een grote perceptiemanager. Die liet zich, hè, die deed allerlei heldhaftige uitspraken om het volk te drillen, om het volk als slaven te maken. Dat ging met bloedig geweld gepaard als je eigen daar niet aan onderwierp. En als je eigen daar onderwierp, dan, ja, hij staat ook op foto's met kleine kinderen op zijn arm. Zo'n lieve kindervriend, ja, vergeet het. Maar dat is die Machiavelli geest. Dat is dat perceptiemanagement. En doe je voor als een beminnelijk mens, zegt Machiavelli, leerde Machiavelli. Maar wanneer je mensen moet bedriegen, dan moet je er volledig voor gaan. Dat is Machiavelli geest, dat is die geest uit de afgrond. Je moet slimme mensen recruteren, slimme mensen, intelligente mensen, die je slaafs volgen. En als je intelligente mensen in dienst hebt die je slaafs volgen, nou dan zo, daar is die hele machtsstructuur, die nieuwe wereldorde op gebaseerd. Ja, dat is een hele duivelse geest, dat begrijp u wel. Een geest uit de afgrond. Waarom predik ik u dit allemaal? Omdat onze tekst erover gaat. Omdat ik dat moet verklaren op grond van de tekst. Gaat heen, vraagt Baal-Zebub, de god van de Ekron, of ik van deze krankheid genezen zal. Wat is nou, als je nou ziek wordt, hè, neem je dan de toevlucht tot medicijn? Je zegt dan, ja, de mensen zweren bij de middelen, maar niet bij de middelaar. Nee. Ik heb ook wel eens in het ziekenhuis gelegen en toen zegt er een tegenover me, hij zegt, de dokter zegt dat ik er doorkomt. Ik zeg, nou, dan kon het wel eens niet zo zijn. Ik zeg, want als je die Baal-Zebub aanbidt, ik zeg, dan loopt het wel verkeerd af, dan word je ziekbed een doodsbed. Ik zag mijn vader ook wel eens op zo'n ziekbed liggen. Hij bad niet de Baal-Zebub, hij bad God. Hij zegt, kinderen, dan had hij zijn Bijbel, hij zegt, ik mag er doorkomen. En die anderen beroepten zich allemaal, hè, op de afgod van Big Pharma. Maar mijn vader, die leefde in het woord. Om het nou zomaar eens te zeggen, die man die kwam erdoor en de rest die stierf. Het was een hartoperatie, open hartoperatie. Mag hij op diezelfde. Ja. Wat is nou de God van je aanbidding? Want daar gaat het hier over. Gaat heen, vraagt Baal-Zebub, de God van de Ekron. Gaat heen en roep een leger juristen bijeen. Daar heb je Baal-Zebub, SGP. Staatkundig gereformeerde playground. Want dat is het. Hè? Al die dominees, Pieter Vries, Veldman, Opperthof. Nou, Opperthof is geloof ik niet lid van de SGP. Maar die roemde ook weer, de beste preek ooit gemaakt, ooit gehouden, is de preek van Petrus op de Pinksterdag. Dan denk ik, kijk, daar heb je die godsdienstige afgoderij. Dat is niet waar. Christus is ooit de beste prediker, en nog. Want door de Heilige Geest preekt hij in alle eeuwigheid. Als je dat gaat stellen, al die mensen, want kijk, je kent natuurlijk de vroomste woorden in je mond nemen. En die volleeuwen van de SGP, die beriep zich met dat omtrent dat dubbelbesluit. Ja, Nehemia, die neemde een leger mee en Ezra, die kon het niet. Nou, dus hij meette zich een vrijheid toe om het te doen of om dat dubbelbesluit, om het te doen of wel te doen. Om het niet te doen of wel te doen. Hè? Dat ze grijpen, het wordt helemaal uit zijn verband gerukt. Dat is ook die Baal, die Machiavelli. Geest, alles wordt uit zijn verband gerukt. List en bedrog. Zeg die vos, zegt de Heer Jezus. Nou, dat geldt ook voor die van Leeuwen, want dat is echt een vos. Hij heeft ook een gezicht als een vos. Nou wil ik niet op het uiterlijk aangaan, maar de Heer geeft dat uiterlijk ook. Want wat je doet, ga je weer spiegelen. Je ogen zijn de spiegel der ziel. Dan zie ik aan je ogen. Dat is geen fundament hoor, nee. Want de mens, ook Gods volk, kan zich bedriegen. Ja? Toen ik de eerste e-mail kreeg van Benny Smit, toen dacht ik dat het spam was. En God haalde hem altijd uit de spambox, hè, want het was een broeder. Ja. Samuel, die oude geoefende knecht van God, hij ging er 7 keer naast. Want hij dacht, nou ja, die grootste zal de koning wel moeten worden, die van die zonen van Isaï. De zonen van Isaï, die grootste. Maar het was, nee, zegt de Heer, deze is het niet, tot 7 keer toe. Nee, nou, dat was niemand meer over. Ja, kijk, als we nou alles niks meer over. Hè? Gisteren had ik nog zo'n jongen aan de lijn, ik geloof dat hij God vreest. Hij zegt, oma Piet, zegt hij. Hij zegt, wat moet er nou? Wat moet ik nou? Er zit hier zo'n ziekenhuis, allemaal gek om zich heen. Ik heb nog zo'n jongen in Nederland, ik geloof dat hij God vreest. Ik zei, Bernard, werp jij op de mest open en laat God het werk doen, jongen. Ga jij maar naar buiten een sigaretje roken. Maar werp al uw bekommernis op hem. Hij zorgt voor u. Om God nou te laten werken bij jou, dat is de heilige kunst des geloofs. Maar we geven het zomaar niet uit handen. Hè? Dan zitten we hier te raden, daar te raden, zus te raden, zo te raden. En zijn naam is Raad. Hè? Waarom gaan we niet? Jozua. Nou, dat was toch een uitnemende knecht van God. He? Maar hij had niet God geraadpleegd. He? Met dat verbond met de Gibeonieten. Dat waren ook van die haaglas. Hij had niet God geraadpleegd. Tijd is weer om.
Hij zond boden heen.
Er staat in het woord het gebed dat als je op een ziekbed ligt, dan moet je een rechtvaardige erbij roepen. Of een rechtvaardige ouderlingen zijn die er nog wel in het Westen. Want het gebed des rechtvaardigen vermag veel, niet alles. Dat is het gebed van onze Heer Jezus Christus. Dat vermag alles, wordt ook altijd verhoord. Hè? Wordt nooit afgewezen door de Vader. Dat hoge priesterlijke gebed en de Heere als hoge priester van zijn koning en kerk bidt altijd voor zijn volk. Volk van God. Dat is het meest gelukkige volk van God. Hoor. Er is maar één gelukkig volk van God en dat is Gods volk. Want die hebben een voorbidder indien wij gezondigd hebben. We hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus de rechtvaardige. Dan ben je gestorven aan al die Baal, Zebub, Baal, Peor, Baal, Astarte. We zijn er van nature volgen. Denk er maar niet dat je eraan ontkomt, want we zijn ermee doorzeefd. We worden beheerst van nature door Baal, Peor, Baal, Beren, Baal, Zebub, Baal, Astarte. En je kunt erna ontvangen, genade, ernstig mee worden aangevallen. Ernstig, hè? Ze hebben geen macht meer over je, want in de wedergeboorte verlost Christus je van de heerschappij der zonde. Dan verlost Christus je van de geest van Machiavelli. Machiavelli, dan verlost Christus je van de geest van de afgrond, hè, want dan stelt Christus je onder zijn heerschappij. Dus dan ben je van de heerschappij des duivels verlost. Dat zegt toch de catechismus in vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost bij een leven en sterven? Dat ik niet meer van mezelf ben, gelukkig. Hè, dat is wel gelukzalig, dat volk dat niet meer van zichzelf is. Hè. Daar hebt de duivel geen zeggenschap meer over. Daar hebt de wet geen zeggenschap meer over. Laten ze zich dan niet meer gezeggen door de wet? Nee. Ze laten zich niet meer gezeggen door de wet. Ze laten zich gezeggen door koning Christus. Ja. Dat is niet tegen de wet hoor. Nee. Maar dat is niet de bron van zeggenschap meer. Nee, absoluut niet meer. Ze achten Gods heilige wet heilig en goed. Maar ze bewaren die wet in de ark. Het is niet Christus en de wet. Het is Christus alleen. Het is niet ik en Christus. Het is ook niet Christus en ik. Christus alleen. Christus geheel. Christus alles. Amen. Lieve heren, mag gij ons onderwijzen. Mag gij ons leren, ontdekken, bekeren. Want van nature dienen we niet alleen één Baal, maar alle Baals. En mochten we van die Izebel, mochten we die Izebel eens leren kennen. Mochten we die Agab eens leren kennen. Mochten we die koning Ahazia eens leren kennen. Want dat zijn we van nature. We zijn niet meer als die goddeloze koning en koningin. Als die moeder van koning Asa. Die een verschrikkelijke afgod in een bos vereerde. Maar gij stelt uw volk er tegen. Gij stelt u zelf er tegen. Middels uw volk. Gij hebt uw profeten en knechten. Elia. Asa, koning Asa, verbrandde die vreselijke afgod aan de beek Kidron. Lieve heren, mocht uw volk met die geest van Christus bedeeld worden. En mochten ze worden opgewekt om al die kerkelijke afgoden, die kerkelijke baals te verbranden. In uw naam. En mocht gij ons daarvan persoonlijk bevrijden als we nog leven onder de heerschappij des duivels. O Heere, als we daarvan verlost zijn, dan worden we door u geregeerd. Bestuurd, geleid in al de waarheid. En dan zullen we een vreemde geenszins meer volgen. Dan zullen we in uw naam daartegen getuigen, opdat de mond der leugensprekers wordt gestopt. In uw naam, in uw kracht, door uw macht. Lieve Heere, gedenk alle broeders wereldwijd, en dat ze in de bressen mochten gezet worden, gesteld worden, als het zout der aarde, als een licht op een kandelaar, een stad op een berg. In uw naam, opdat u de eer ontvangen. Men loven u vroeg en spa, de wereld hoor en volg onze zang. Met amen, amen, amen. Geliefde gemeente, laten we nog zingen van Psalm 81 en daarvan het 15e zangvers. Och had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Och had Israël zaad op mij en verpaan ijverig willen gaan naar mijn welbehagen. En ook dat 18e zangvers, Psalm 81 vers 15 en 18.
geeft, geliefde gemeente, dan hopen we deze geschiedenis vanavond te vervolgen. Laat ons dan nu eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.